Goedemorgen. Hoe zie ik eruit? Ja? Nou, dat valt me mee, want ik ben van de week overgrootvader geworden. Ja, waarom ik nou applaus krijg? Ja, dat was wat. Maandag meteen formulieren invullen voor de achterkinderbijslag. Ik heb een vraag aan u, want ik verheug me op deze dienst. Alleen, ik moest denken aan vroeger toen ik bezig was. Wij hadden een dominee die altijd zo lang preekte. Dat was van toen nog artikel 31. Nou, de man kon er wat van hoor. En als hij dan zei, en nu tenslotte, dan ging hij nog een kwartier door. Maar dat was het ergste nog niet, want we vermaakten ons soms wel, maar thuiskomen, dat was het ergste. Want dan werd er koffie gedronken natuurlijk, en als we dan zo'n kwartier, 20 minuten thuis waren, dan zei mijn vader, waar heeft de dominee het over gehad? En dan wisten wij het niet meer. We werden dus helemaal getraind om in elk geval naar de laatste woorden van de dominee te luisteren. Net als bij het Bijbellezen aan tafel, dan moesten we altijd het laatste woord zeggen. Ik zie geknikt, dus u moest dat ook vroeger. Ja, het laatste woord zeggen. Nou, ik wil u vragen om thuis, ik ga me er makkelijk afmaken vandaag. Ik wil u vragen om thuis de beide brieven van Paulus aan Timotheus te lezen. Er is regen en storm op komst, dus blijf binnen, neem de Bijbel en lees die twee brieven. Mooie brieven, het zijn net romans, je leest ze zo. En wat de boodschap van vanmorgen betreft, zeg ik u dit, en dat maakt het ook voor onze broeders vluchtelingen makkelijk, vluchtelingen wat vervelend woord, hè. Voor onze broeders maakt het dat ook makkelijk, je hoeft maar twee woorden van deze dienst te onthouden. Twee woorden. Die zal ik straks zeggen. U moet een beetje in spanning zitten natuurlijk. Dan kunt u tenminste zeggen, nou ja, dat was niet van al, maar hij hield ons in spanning. He, dat is ook al leuk. Maar twee woorden mag u onthouden. Het moet niet van mij komen, gelukkig. En mijn vrouw en ik hebben heel intens voor deze dienst gebeden samen. En dat wil ik nu met u samen doen, deze dienst in handen van de Heer leggen. Het is zo'n feest om u te kennen, Vader in de hemel, als onze Vader. Het is zo machtig te weten dat u voor ons uw Zoon hebt gegeven. Dat weg vrij is gemaakt. Dat we een vrije toegang hebben tot u. Zomaar, wij doodgewone mensen die zich heel wat verbeelden soms, maar die toch eigenlijk allemaal vluchtelingen zijn, want we horen hier helemaal niet en er is alleen maar vijandschap op deze planeet. We horen bij u. En we zijn op weg naar u. Och Heer, wat is dat toch machtig. Laat dat ons toch bezighouden in deze ongelooflijk rumoerige tijd. En komt u vanmorgen alstublieft hier met uw boodschap en bij de kinderen, komt u hier heel duidelijk met uw geest in dit gebouw, zodat we het allemaal kunnen zeggen vanmorgen. Het was de Heer die tot ons sprak. Heer, heel eerbiedig zeggen we het u, we verwachten alles van u. Het gaat op dit moment alleen om u. Amen. Een versje gaan we eerst zingen. Mogen de nachtegaaltjes weer naar voren komen. Jezus, wat een heerlijke naam. Vermoeiend, hè, dat heen en weer. Nee.
We vallen niet in slaap dan.
Zo is dat. En straks dan even blijven staan. Dan lees ik een stukje. En dan Psalm 119 lees ik. En dan zingen we nog een lied. 493, Jezus, wat een heerlijke naam. Ik lees een stukje met u uit de 2e Timotheusbrief, het 2e hoofdstuk. En ik begin te lezen bij vers 14 en u leest thuis dus alle andere verzen van de eerste en de tweede brief. 2 Timotheus 2 vanaf vers 14, blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God dat men geen woordenstrijd moet voeren die tot niets nut is, ja, verderft brengt aan wie er naar horen. Maak er ernst mee, u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Maar vermijd de onheilige holle klanken, want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven en hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymenaeus en Philetus die het spoor uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken. En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: de Heere kent de zijne. En ieder die de naam des Heeren noemt, breken met de ongerechtigheid. Tot zover. Wij zingen nog met elkaar lied 45. Heer, ik wil u danken, u loven en prijzen voor alles wat u doet voor mij. 45.
Thank you.
heel, heel lang gereden heeft een Griekse wijsgeer eens gezegd: wijs mij een plaats waar ik kan staan en waar ik kan leven. En als wij vandaag aan de dag om ons heen kijken, dan komen we tot de ontstellende ontdekking dat heel veel mensen deze woorden als een bange klacht hebben overgenomen. Want de tijd waarin wij leven heeft eigenlijk maar één kenmerk, en dat is onzekerheid. En daar waar mensen zich onzeker voelen, daar begint altijd de angst. Ik dacht van de week bij mezelf: steeds meer wordt dat woord van de Heer Jezus Christus werkelijkheid, wat hij gezegd heeft in Lucas 21, als hij het heeft over de tekenen der tijden. Er zal zijn radeloze angst onder de volken. En als je angstig bent, dan heb je iets nodig waar je rustig van wordt. Nou, de man aan wie deze brieven gericht zijn, leefde ook in angst. Het is de nog heel jonge voorganger van de gemeente te Efeze. Hij was zo jong nog, dat Paulus in zijn eerste brief, in het vierde hoofdstuk, het 11e vers, tegen hem zegt: niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd. Maar als je ziet wat een opdrachten deze jonge man dan krijgt, dan word je er toch er even koud van, want dan staat daar letterlijk dat hij een voorbeeld moet zijn voor de gelovigen in woord en in wandel en in liefde en in geloof en in reinheid. Dat is toch al wat hij op zijn jonge schoudertjes mee moet dragen. En dat terwijl donkere wolken zich samenpakken boven de gelovigen van die tijd. De spanning is overal te snijden. En daarom heb ik u gezegd dat u de beide brieven thuis maar even lezen moet, want dan wordt het een en ander duidelijk. Er is een verschrikkelijke vervolging aan de gang. Veel gelovigen zijn al om het leven gebracht, vele zuchten in de gevangenissen. En ja, tegen Timotheus was in de eerste brief toch gezegd in dat allereerste hoofdstuk: blijf jij nou nog te Efeze? Maar toen voelde deze jonge man zich al onzeker. En daar komt dan nog iets bij ook. Daar komt bij dat het in die gemeente helemaal niet zo makkelijk werken was. Daar waren bijvoorbeeld twee van die broeders, Hymenaeus en Philetus, en die waren het spoor helemaal bijster geraakt. Die wilden eigenlijk zelf wel voorganger worden, en daar werd de gemeente kwetsbaar door. En dat werkt daardoor. In Handelingen 20, vers 26... schrijft Paulus ook over de gemeente te Efeze, en dan zegt hij voelt het allemaal aan wat er komen gaat: ik weet dat na mijn heengaan grimmige wolven zullen komen die de kudde niet zullen sparen. En dat is doorgegaan. Wat is er veel in deze gemeente gebeurd? En als dan het eind van de Bijbel, in het boek Openbaring, in dat tweede hoofdstuk, de Heer Jezus zelf brieven gaat schrijven aan zeven verschillende gemeenten, dan schrijft hij aan de gemeente te Efeze: ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Nou, die dingen tekenen zich al af in de periode van Timotheus. En al die dingen dragen ertoe bij dat Timotheus het liefst maar zou willen stoppen. Hij is geestelijk uitgeput. En dan gebeurt het. Dan wordt er een brief bezorgd. En die brief komt van zijn geestelijke vader en die brief is geïnspireerd door de Heilige Geest. Het is een brief met een waarschuwing en een brief met goede raad, maar ook een brief met geweldige bemoedigingen. En het zijn eigenlijk maar twee woordjes. Dat kan fijn zijn, weet u dat? Weet u wat ik altijd zo naar vind tijdens een dienst? Als ik merk dat de broeders en zusters gaan zitten schuifelen. Of als ze voor de zoveelste keer naar dat pepermuntrolletje kerstpakken zoeken. Of als ze elkaar aanstoten. Of met de voeten gaan schuifelen, want dan weet ik het, je hebt de aandacht niet. Je staat veel te lang te leuteren. Ja, dat is het dan toch. Dan boeit het helemaal niet meer. Dat is nou zo mooi van Paulus, die kon de mensen pakken, hè. Die hele preek van Paulus bestaat eigenlijk maar uit twee woorden. En die twee woorden staan in dat 19e vers. Daar staat, en toch. U moet daar een dikke streep onder zetten. Niet met potlood, maar met een pen. Een goede, dikke streep. En toch, in dat 19e vers. Dat is net alsof je je vuisten balt en zegt, ik laat me niet op mijn kop zitten. En toch, ik had vroeger, ik heb ze nog gelukkig, mijn dochters, maar de middelste dochter had altijd een zeer groot rechtvaardigheidsgevoel. En als ik er dan een beetje ging plagen, want we lijken een beetje op elkaar, zij en ik, ze heeft van die rare streken en ze zeggen dat dat van mij komt. Maar vroeger was het er zo, als ik er dan wat zat te voeren, dan kon ze ineens met de voet op de grond stampen en dan had ze de vuistje zo en dan zei ze, en toch is het waar. En toch. Houd vast. Want als u het niet meer ziet zitten, als de zorgen u omringen, als alles uitzichtloos lijkt, als het verdriet je leven beheerst, als u het gevoel hebt dat iedereen u in de steek heeft gelaten, zeg dan maar net als Paulus, en toch. Het is me opgevallen dat Paulus deze woorden bijna nooit gebruikt. Maar hier in die brief aan Timotheus, hier in die brief aan zijn geestelijke kind in nood, legt hij al zijn geloofsvertrouwen in die twee woorden. Iedere moeilijkheid is een zwaar rotsblok van vijandschap, van tegenstand, van moeite, van zorg, van angst. Maar Paulus gaat er niet op voor de vlucht. Zijn overwinning wordt voelbaar en tastbaar in die ene zin die begint met de woorden en toch. Het is gek. Alles om hem heen getuigt van het tegendeel. Maar als iedereen om hem heen verbijsterd nee staat te schudden met het hoofd, dan schudt Paulus ja en toch. Wat kunnen woorden belangrijk zijn? En wat kan er een kracht uitspreken? Laat het nou eens even goed op u inwerken. Deze woorden hebben iets van een zwaar bewapende ME'er die op de meute afgaat met een gezicht van kom maar op. Ik lust jullie rouw. Weet u wat het geheim is? Deze twee woorden geven iets toe. Er wordt niets verdoezeld. Er wordt niets glad gestreken. Er wordt geen struispolitiek gevoerd. Er wordt niet gezegd, het valt allemaal wel mee. Het valt helemaal niet mee. Het is verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk. God kent de zijne. Nou, kunt u daarmee doen of niet? Dat zijn nou eens een keertje geen woorden van die Kees van der Geer, maar dat komt nou eens een keertje regelrecht uit de Bijbel. En toch staat ongeschokt het hechte fundament van God. We vinden dit al een moeilijke tijd worden. Dat is toch zo? Je leest die kranten, je zit gisteravond ook, zit je naar dat nieuws te kijken, dan zie je die tienduizenden mensen die uit Syrië wegvluchten en uit Irak weg willen en uit andere landen weg willen. Hordes mensen op zoek naar een plekje waar ze veilig kunnen zijn. Je kunt erover denken wat je wilt, maar ik vind het verschrikkelijk als ik dat allemaal zie. Wat een wereld. Dan moest je kijken wat er in de gemeente van Efeze gebeurt. Ik heb Hymenaeus en Philetus al genoemd, maar er is veel meer. Er is een ongoddelijk en ijdel roepen. Er is een woord, een leuze die voortwoekert als de kanker. Het huwelijk wordt verboden en gebagatelliseerd. De zonde, gezonde leer heeft plaats moeten maken voor een moderne leer. De gemeenteleden haken af omdat hun gehoor verwend is. Ik vind dat je daar tegenwoordig veel mee geconfronteerd wordt. Vroeger dacht ik altijd, dat is een van de tekenen der tijden. Hè? De mensen die volgen andere dingen na Jomanda's en Bachwans en noem maar op. Maar dat is het niet, denk ik. Dat is het niet. Weet u, er zijn mensen die zijn in deze gemeente tot geloof gekomen. Hè? Dat zoals ik in Wormerveer tot geloof kwam. Dat ben ik nooit vergeten. En daar deed ik belijdenis en daar groeide ik op en daar mocht ik meewerken en ik raakte steeds voller. Ik hoop dat jullie dat ook hebben hier in de gemeente. Dat omdat je hier de Heer hebt gevonden, dat je steeds blijer wordt. Dan wordt het gevaarlijk, weet u. Dan ineens dan hoor je dat het een paar straten verder totaal anders is. En dan ga je zeggen, ik krijg daar meer, dat bestaat helemaal niet. Dat kan helemaal niet. God geeft je een plekje. En God laat zich ontmoeten. Zomaar in dit prachtige gebouw. En hier mag je groeien en tot een zegen zijn. Maar als je gehoor dan verwend wordt, dan ga je op de loop. En dan spat een gemeente uit elkaar. Net als Efeze. Ik heb tegen u. Zie je de ogen van de Heer Jezus, vol verdriet. Ik heb tegen u dat ge uw eerste liefde verzaakt hebt. Kent u het nog, die eerste liefde? Die eerste liefde, toen je voor het eerst vertelde wat de Heer Jezus voor je betekende. Dat vergeet je toch niet meer. Ik weet wel dat ik thuis kwam en dat ik zei het heel stom hoor, heel stom. Ik had mijn hart aan de Heer Jezus gegeven en ik zei tegen, mijn moeder zei, wat is er met je gebeurd? Ik zei, de schoorsteen is geveegd. Dat heeft ze me later vaak verteld, maar dat gevoel had ik ook. Ik was vanuit die duisternis weggehaald en gezet in dat wonderbare liefde van God. En 14 dagen terug stond ik op de kansel daar in Wormerveer. En toen heb ik het nog eens tegen de mensen gezegd. Onder jullie heb ik de Heer Jezus gevonden. Mensen, ik ben toen zo blij geworden. Het zit hier nog. Kijk, en als je dat maar leeft in je gemeente, dan is zo'n gemeente tot een zegen voor een ander. Maar niet als je met elkaar gaat zitten kissenbissen. En dat gebeurt daar in Efeze. En daar heb je van die mensen. Het gehoor is helemaal verwend. Het ziet er helemaal niet fraai meer uit daar in Efeze. Maar vlak ook de buitenkant niet uit. Het is de boze tijd van Nero. En van Caligula. En elke dag sterven er mensen in de arena, ze worden gekruisigd en voor de leeuwen geworpen, ze worden gedood. En ook Paulus blijft niet buiten schot, hij schrijft vanuit de gevangenis en hij weet het, de beul staat klaar. Zelfde brief zegt hij, reeds word ik als plengoffer geofferd, de tijd van mijn verscheiden staat voor de deur. Och mensen, ik werd er zo stil van hè, toen ik dit las. Dan denk ik, ja, dan sta je de zondag weer in, dan helder, hè, en dan jubelen jullie natuurlijk het ene lied na het andere, en blij, blij, mijn hart is altijd blij, we hebben het toevallig ook nog gezongen vanmorgen, wat word je er toch blij van? Maar stel je nou eens voor, hè, stel je nou eens voor dat buiten de vijand staat te wachten om je te doden. Zou u dan bij de Heer blijven? Zou u dan bij de Heer blijven? De tijd van mijn verscheiden staat voor de deur. Wat heeft die man geleden, die Paulus? Dan moet u eens nalezen in de Korinthebrief. Ik weet op dit moment niet precies waar het staat. Maar als je ziet wat er gebeurt in het leven van deze man. Dan gaat er een stoomwals overheen. In gevangenissen en gegeeseld en gestenigd en voor dood opgenomen. Een schipbreuk geleden. Maar hier nog eenmaal, vlak voordat hij sterven gaat, richt deze prachtige man zich op en hij kijkt Timotheus aan en hij kijkt u en jou en mij aan en hij zegt, mannen, vrouwen, jongens, meisjes, houd moed. Alles kan vallen, er kan bloed vloeien, de dood kan toeslaan en toch staat ongeschokt het hechte fundament van God. En dat fundament van God heeft een merk. Een waar merk. De Heere kent de zijne. Snapt u het dat ik hier blij van geworden ben? Ik ben hier zo ongelooflijk blij van geworden. Ik heb gezegd, Heer, nou ben ik al op zo'n leeftijd gekomen dat je toch eigenlijk zou moeten zeggen, je drijft op je routine en nu komt u zomaar met een nieuwe bloem uit dat woord van God. De Heere kent de zijne. Lieve mensen, we worden gekend door hem. We staan er nooit alleen voor. We hebben allemaal onze werkelijkheden. En we hebben allemaal onze bergen van moeilijkheden. Dat kan je gezin zijn, dat kan je huwelijk zijn, dat kunnen de kinderen zijn. Allemaal van die dingen die je in een wurgende greep kunnen houden. En dan is er nog die schuld die je kunt voelen om alle dingen die je fout deed. En wat is het dan machtig dat Paulus vanmorgen met dit woord komt, van dit woord. Houd dat nou even vast, dat is de werkelijkheid van God. Misschien zit u morgen wel ergens in een hoekje van de kamer. Bent u al vergeten wat hier gezegd is, daarom heb ik gezegd, onthoud maar twee woorden, laat de rest maar zitten. Maar u zit ergens in een hoekje van de kamer te vechten met uw tranen. Morgen is daar misschien ineens weer die angst. Denk dan aan deze twee woorden en toch. Want die woorden zijn gefundeerd op de Heer Jezus Christus. Hebt u fundament? Nou, dat moet je wel hebben. Je leeft nog wel eens, zo hier en daar in de wereld, dat er een gebouw of een flat is ingestort, omdat de fundering niet goed was. Dat is in Nederland ook wel eens gebeurd, dat er iets instortte. Dat is erg hoor. Maar er zijn ook van die andere dingen. Ik botste gisteren tegen zo'n oude man uit die flat van ons, waar er wonen allemaal van die oude kereltjes. En ik botste tegen hem op en ik zeg, man, wat kijk je verschrikkelijk boos. Ach, zegt hij. Alle zekerheden worden je uit de handen geslagen. Ik zeg, wat dan? Mijn pensioen is weer omlaag. Ja. Daar gaat zijn zekerheid. En als je zekerheden verdwijnen, dan krijg je ineens dat besef, al waar ik op wou leunen, nou, het bezweek en zien jullie leren die oude liederen niet meer? Al waar ik op wou leunen, bezweek en viel. Ai, laat mij op u leunen. Kunt u naast Paulus gaan staan en zeggen, ik ben niet meer bang. Ik ben nergens bang voor. Ik heb een fundament. Want weet u wat zo bijzonder is? Paulus staat op dat fundament. En dat is geen fundament van uiterlijke dingen. Dat fundament van Paulus, dat is God zelf. In Efeze 2 vers 20 zegt hij dat Jezus Christus daar de hoeksteen van is. En dat hebben we vroeger al geleerd, hè? Zo'n hoeksteen, dat is zo'n ongelooflijk belangrijke steen. We hebben hem al vast. Paulus staat op Jezus. En wij mogen zeggen, vanmorgen schuiven ze een eindje op, we willen ook op Jezus staan. Ik heb u gezegd, vanmorgen hou twee woorden vast. Maar als het nou makkelijker is, neem dan dat derde woord er maar bij. Dat woordje staat. Het staat, zegt Paulus, het staat. Het vaste fundament van God, dat staat. Satan en al zijn helpers beuken er tegenaan. En dat zorgt voor angst. En je leest nog wel eens dat mensen angstig zijn. Maar ga maar staan op dat fundament van God. Het is, wanneer was die Zeelandramp? 53? Ja, toen, weet je, na die ramp in Zeeland, toen zijn ze in Delft begonnen. En toen hebben ze Zeeland in het klein nagebouwd. En vooral die waterpartijen en zo. En toen hebben ze caissons gemaakt en funderingen. En toen kwam de dag dat een zo'n groot caisson, zo'n fundering, werd in zo'n gapend gat geplaatst. En er stonden een heleboel mensen te kijken, zou het gaan. En dat zakte heel lang zo, dat duurde wel een dag voordat het stond. Maar mensen bleven ademloos kijken en het zakte. En het zakte en het zakte. En uiteindelijk stond het. Hè? Het stond. En kijken, kijken. En er kwam geen water meer door. En toen riep een van die zeeuwen heel hard: het hout! Ja, dat was een feest voor de landen, hoor. Het hout. Nou, zo simpel is het nou. Het enige wat houdt. Als alles om je heen in puin valt, dat is dit. De Heere kent de zijne. Nou, dat wilde Paulus ons nou duidelijk maken vanmorgen. En als u denkt dat alles hopeloos is, dat alles toch maar in puin lijkt te vallen, dan zeg ik u vanmorgen, het houdt. Het staat. En toch staat. Ongeschokt. Ten slotte nodig ik u uit om met uw man, met uw vrouw, met uw kinderen, met uw angsten, met uw onzekerheden, met uw blijdschap en uw verdriet te gaan staan op dat ene fundament. Er komt van alles op u af. Maar zet je tanden nou eens een keertje op elkaar. En knijp je handen maar tot een vuist. En zeg het maar misschien met een verbeten gezicht. En toch. Ze krijgen mij er niet onder. En toch staat ongeschokt. Van de week, daar moet ik mee eindigen, had ik een gesprek met mijn vrouw. Want ja, die kijkt ook naar de televisie, hè? Vooral naar het nieuws. Oh mensen, dat nieuws, dat is wat. En dan ziet ze al die nare dingen. En al die vluchtende mensen. En dan hoort ze van vreselijke dingen vanmorgen ook. Vlak voordat ik wegging had ze alweer gehoord. Ik geloof de Chinezen hebben een of andere rakettenruimte ingeschoten. En een lange afstand, zegt ze, die kunnen Amerika zelfs bereiken, dus ons ook. En dan moet ik altijd een beetje lachen. En dan zegt ze, er gebeuren toch vreselijke dingen. En toen heb ik vanmorgen toch nog even de Bijbel gepakt. En toen heb ik gezegd, meid, je ligt dan lekker op die bank, moet je even goed naar me luisteren. Hè? De Heer Jezus spreekt over de tekenen der tijden. Ga dat straks nog maar lezen in Matthäus 24. Dat noemt hij al de dingen op, oorlogen en gerucht van oorlogen. En die enge ziektes, daar zal die nieuwe ziekte ook wel bij zijn. Maar de Heer zegt in dat 26e vers, maar gij, wees gij niet verontrust, want dit alles moet geschieden. voordat de Zoon des Mensen komt. Het hechte fundament van God, lieve mensen, het staat. En toch, het staat. Amen. Zullen we samen danken? Vergeef ons, Heer, als we soms zo kreupel door het leven gaan, zo angstig, zo bang, zo twijfelend. Want u bent er. Wat Paulus zegt, dat klopt, het klopt helemaal. U bent de hoeksteen van dat vaste fundament van God en daarom is het onwankelbaar. Het staat. U kent ons. U kent ons allemaal. Ik zou de namen van deze mensen niet allemaal weten. Ja, enkele van vroeger nog en van de laatste jaren. Maar ik zou alle namen niet kunnen noemen. Maar als u hier zou staan, dan zou u zomaar kunnen zeggen, ik ken jou. En ik ken jou en ik weet waar je woont. En ik hou van je. Och Heer, dat is zo geweldig. Dan gaan we anders naar buiten. We laten ons niet meer op onze kop zitten. Niet door de vijand, niet door de tegenstander. We gaan naar buiten, want we hebben u. En zo gaan we naar de zieken toe en hen bemoedigen en zeggen, je moet nergens over inzitten hoor. Misschien word je niet beter, ja je wordt altijd beter, want het wordt beter bij de Heere God. Maar de Heer kent de zijne, ook jou op je ziekbed en ook jou in het ziekenhuis en ook jou als je voor een onderzoek weg moet. De Heer kent de zijne. En dan worden we zo blij. En dan worden we zo rustig. Dan kunnen we alles weer aan. En dan zingen we als de kinderen. Blij, blij. Mijn hart is altijd blij, want Jezus is een vriend van mij. Ach, wilt u zo leiding nemen hier in de gemeente? Er zal ook wel eens wat gebeuren. Het zal ook wel eens moeilijk zijn. En misschien zit hier ook wel iemand bij wie het gehoor verwend is. En al die andere dingen die zomaar opgenoemd worden. Het komt als een dreigend gevaar in uw gemeente. En we zien hoe uw gemeente verdeeld wordt tegenwoordig. Maak ons trouw. We hebben alleen u nodig. Het gaat alleen om u. Geef dat we dat altijd maar weer beseffen. En gebruik die zo elke zuster, elke broeder, jong en oud. Gebruik allen, Heer, voor de grootmaking van uw naam. Laat er zo een machtige roep uitgaan over het werk wat hier gedaan wordt. En ik wil u ook nog bidden voor al die mensen die op de vlucht zijn. En u kent hun beweegredenen. U weet alle dingen. Bemoedig, Heer, en troost. En geef dat er plek komt, plaats komt. Maar bovenal, geef dat ze het ook allemaal gaan ontdekken, dat u er bent. De Heere kent de zijne, ook degene die nu op de vlucht zijn. Heer, wees met ons allen, uit genade. Amen. Uw offer mag u brengen en dan zingen we daarna staand op de belofte van mijn Heer en God. Dat is 216 uit Opwekking. Dan mag het staan hoor. Nou doen, hè? Ja, staan op de belofte van God, want, en toch, waar heeft de dominee over gepreekt vanmorgen? En toch, lieve mensen, hij is er. En Jezus leeft, en elk moment van de dag is hij bij u. Draag met u mee zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland. De liefde van God, uw Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.